We gaan verschillende gedeelten lezen uit Johannes hoofdstuk 4. Dus als u uw Bijbel hebt meegebracht, is het fijn om ook met mij mee te lezen. Ik lees u voor uit de nieuwe Bijbelvertaling. Johannes hoofdstuk 4, vanaf vers 3 begin ik eventjes. En er staat boven het gesprek met een Samaritaanse vrouw. Johannes hoofdstuk 4, vers 3. En daar staat dat Jezus dus Judea verliet en weer naar Galilea ging. Dus hij gaat van het zuiden naar het noorden toe. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. En toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zei tegen haar: geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouw antwoordde: hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, dan zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep, waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar: ga uw man eens roepen en kom dan terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die nu uw man is, die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw: nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en dan begint ze een heel gesprek over de plaats van aanbidding. Ze leidt het onderwerp af van haarzelf en dan komt er een... praten ze over aanbidding. Maar dan lezen wij weer verder in vers 27. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. Die waren dus naar de stad gegaan om eten te kopen. En ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: wat wilt u daarmee of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: kom mee. Er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. En dan lezen we verder in vers 39. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. En toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. En ze zeiden tegen de vrouw: wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Tot zover. Goed, ik ga proberen om dit verhaal wat nader toe te lichten en het voor u nogmaals te schilderen, opdat we vanmorgen zullen zien hoe genadig en liefdevol de Heer Jezus is, hoezeer hij ook de nood van de mens kent. En dan wil ik ook proberen om het toe te passen voor ons leven hier en nu. Nou, het eerste wonderlijke wat we hebben gelezen is vers 4. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Als u de geografie van Israël een beetje begrijpt, dan was dat niet het geval. Hij kon ook om Samaria heen. Hij kon ook door de Jordaanvallei, langs dat midden van Israël, langs het hartland, Samaria is het hartland van Israël, wat nu trouwens de westelijke Jordaan-oever is, de zogenaamde West Bank. Maar de meeste Joden gingen daar helemaal niet doorheen, want er was een diepe kloof tussen Joden en Samaritanen. Dus dat er staat, hij moest daar doorheen, dat wil niet zeggen dat er geen andere weg was naar het noorden. De meeste gingen of door de Jordaanvallei of helemaal langs de kust. Dus of linksom of rechtsom. Maar hij ging er dwars doorheen. Hij moest door Samaria. Hoe moeten we dat dan lezen? De Heer Jezus die was altijd gehoorzaam aan de wil en de leiding van de Hemelse Vader. En hij luisterde naar wat de Vader wilde dat hij zou doen. En daarom moest hij door Samaria heen. Omdat het ook van Gods wegen was dat er een ontmoeting was tussen de Heer Jezus en deze vrouw. Dat laat dus ook al iets zien van de regie van de Heere God in wat hier gebeurt. En vanmorgen komt door dit gedeelte ook heel duidelijk tot ons dat God zoekt ons op. De Heer Jezus zoekt deze vrouw op. Het initiatief gaat van God uit. Dat geldt ook voor ons. Tot geloof komen, de Heer leren kennen, christen worden. Daarbij moet je altijd ook beseffen dat het Gods zoekende liefde is. Gods leiding en Gods werk. En dan komt hij daar bij Sichar in Samaria. Nou, wat waren eigenlijk de Samaritanen? Er zijn natuurlijk verschillende ballingschappen geweest in het Oude Testament. De Babylonische ballingschap is natuurlijk de meest bekende, maar dat was de ballingschap van het zuidelijke koninkrijk. Je had natuurlijk daarvoor ook het noordelijke koninkrijk gehad. Daar waren de Assyriërs geweest. In 722 voor Christus hebben de Assyriërs het noordelijke koninkrijk veroverd. Toen is ook een groot deel, de 10 stammen zijn toen ook weggevoerd. Dat deden dat soort overheersende machten, die voerden de bevolking weg. En ze plaatsten andere mensen op die plekken die ze hadden veroverd. Dus er kwamen andere volkeren of mensen uit het Assyrische Rijk kwamen daar wonen. En er bleven ook een aantal Joden daar wonen. Meestal lieten ze de meest arme en de minst invloedrijke mensen lieten ze dan in zo'n gebied wonen. Dus die Joden die er waren blijven wonen hadden zich vermengd met de Assyriërs of de anderen die de Assyriërs daar hadden geplaatst. En er waren dus een soort half-Joden ontstaan. Dat zijn de Samaritanen. Die zijn voortgekomen uit de vermenging van de Joden die achterbleven en de anderen die daar door de Assyriërs waren geplaatst. En de Joden, de volbloed Joden, die keken met verachting neer op de Samaritanen, want zij waren natuurlijk niet helemaal Jood. En ze waren ook in hun godsdienst, ze hadden een beetje hun eigen manier van aanbidding ontwikkeld, ze hadden hun eigen plaats van aanbidding ook gemaakt. Die is er trouwens nog steeds. Ik ben daar kort geleden geweest. In Samaria is nog steeds notabene een plek waar zij, de Samaritanen, er zijn nog steeds Samaritanen vandaag de dag, op de berg Gerizim, daar hebben zij nog steeds een plaats van aanbidding waar zij elk jaar nog het Pesach vieren, maar dat doen ze op een andere manier als de Joden. Het is allemaal wat anders geworden. Nou, dan is daar een vrouw. Jezus gaat dus bewust door Samaria. En hij komt op het middaguur bij een put. En hij is vermoeid van de reis en gaat bij de bron. Bij de bron gaat hij zitten. En dat was de bron van Jacob. Het is trouwens inderdaad, Samaria is het hartland van Israël. Is het echt het gebied van de aartsvaders. Dat is echt het gebied van Abraham, Isaac en Jacob. Daar kwamen de aartsvaders binnen. Dus de bron van Jacob. En dan is daar een vrouw. En het wonderlijke is dat zij op het middaguur, er staat in de NBG-vertaling het zesde uur, maar dat er staat hier het middaguur, dat klopt, want men begint te tellen vanaf 6 uur 's morgens. Dus het is 6 uur later, is 12 uur tussen de middag. Dat is het meest hete uur van de dag. Het was niet gebruikelijk om op dat tijdstip naar de bron te gaan. Want als het zo heet is, het kan erg heet zijn in Israël, dan ga je niet sjouwen met een grote kruik met water. Dus men kwam 's morgens vroeg of later in de middag bij dit soort bronnen. Deze vrouw die komt wel om 12 uur 's middags om water te putten. Dat zegt al heel wat. Dat betekent dat zij waarschijnlijk het contact met andere mensen wilde vermijden. Dat zij het liefste anoniem daar was. Dat ze liever niet iemand tegen zou komen. Blijkbaar had zij zoveel teleurstellende ervaringen gehad in de omgang met andere mensen. Ze was misschien zo afgewezen, ze was zo in haar gevoelens ook gekwetst geraakt door wat mensen tegen haar hadden gezegd, of hoe mensen naar haar hadden gekeken, of de blikken in de ogen van andere mensen, of gewoon de afwijzing die ze gevoeld had bij anderen, dat ze een beetje geïsoleerd was gaan leven. We lezen natuurlijk ook in dit gedeelte dat, en daar wijst de Heer Jezus die begint daarover in het gesprek met haar, dat zij al 5 keer getrouwd is geweest en dat ze nu samenleeft met een man die niet haar eigen man is. En dat was natuurlijk in die tijd, zowel bij Joden als Samaritanen, een hele droevige gang van zaken. En dat is vandaag de dag, ik zou haast zeggen, in elke cultuur, in elke tijd, waar ook ter wereld, is dat een hele droevige gang van zaken. Want mensen verlangen naar liefde, naar geborgenheid, naar intimiteit, echte liefde, trouw in relatie. Mensen verlangen naar vervulling, ook in het huwelijksleven. Maar zij was tot 5 keer toe, was zij heel erg teleurgesteld geraakt. Dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben gehad met dingen in haarzelf. Misschien was zij wel verwond in haar jeugd. Misschien was ze zelfs wel misbruikt in haar jeugd. Dat ze daardoor heel moeilijk een blijvende relatie met een man kon opbouwen. En er is een diepe, diepe nood in het leven van deze vrouw. Maar ze werd ongetwijfeld vanwege deze gang van zaken 5 keer getrouwd en nu woonden ze samen. Dat deed men niet in die tijd. Werd ze afgewezen. Dat ook nog eens een keer. En de Heer Jezus, wat moet je zeggen? Ja, dat het feit dat ze dus op dat middaguur dan daar is, dat laat zien. Ze had misschien wel, zo zeggen we dat wel eens, enorme muren om haar hart gebouwd. He, dat wij zijn allemaal mensen met gevoelens. En diep van binnen verlangen wij naar aanvaarding. Wij verlangen naar liefde. Maar als je zo teleurgesteld bent geraakt in de liefde van mensen, dan kan je muren om je hart bouwen. Wat bedoelen we daarmee? Je gaat je innerlijk afschermen, want in je innerlijk, daar voel je, hè, het hart is de zetel van de emoties. Maar je gaat muren om je hart bouwen, want je wil gewoon niet nog een keer pijn worden gedaan. Je wil niet nog een keer worden gekwetst. Je wilt niet nog een keer worden afgewezen, want die afwijzing is zo pijnlijk. Maar dat voelde voor haar veilig, hè? Dan is er een bepaalde veiligheid, maar het is natuurlijk ook heel erg eenzaam. En ze was er eigenlijk belabberd aan toe, deze vrouw. Het is een soort verdedigingsmechanisme om een muur om je hart te bouwen. Hè? Dan kan je niet zomaar weer geraakt worden, maar aan de andere kant, mensen zijn gemaakt voor relaties. Relaties is het allerbelangrijkste in ons leven. Relatie met God, relatie met naasten. Relatie met jezelf. Relaties is alles in het leven. Dus als je je af gaat schermen voor echte relaties, dan word je diep eenzaam en dan word je diep ongelukkig. En dat is deze vrouw. En het heerlijke is dat de Heer Jezus, hij zoekt haar op. En dan moet je goed begrijpen dat de kloof tussen Jood en Samaritaan was zo groot, dat Joden gingen niet om met Samaritanen. En het was zelfs zo dat een Jood die dronk uit een beker die door een Samaritaan was gebruikt, werd daarmee onrein. Volgens het absurde wetticisme uit de tijd van Jezus. Volgens die enorme, verschrikkelijke, dwaze nadruk op uiterlijke regeltjes, werd er ook nog eens een keer gezegd, als je drinkt uit een beker waar een Samaritaan uit gedronken heeft, dan word je daarmee onrein. Of eet van een bord dat door een Samaritaan gebruikt is. Wat doet de Heer Jezus? Hij vraagt haar te drinken. Hij wil graag drinken uit een beker die zij als Samaritaanse vrouw hem aanreikt. Dus reageert ze, hoe kunt u mij, Samaritaanse, te drinken vragen? Soms is de beste manier om met iemand in contact te komen, om iemand anders om een gunst te vragen. Heb je er wel eens over nagedacht? Dat doet Jezus. Hij was een Jood, zij was een Samaritaanse. Hij was een man, zij was een vrouw. Het was sowieso, zowel bij de Joden als bij de Samaritanen, in die tijd en cultuur niet normaal als een man een vrouw in het openbaar aansprak. Ook dat deed men niet. In de huiselijke kring praten natuurlijk mannen en vrouwen met elkaar, maar op straat, om als vreemde man met een vrouw die je niet kent het gesprek aan te knopen, ook dat deed je niet. Maar de Heer Jezus gaat hier dwars tegen in. Alle barrières die er in de cultuur zijn en die er ook emotioneel zijn, die overwint hij en hij legt het contact met haar. Het is eigenlijk magnifiek wat hier gebeurt en wat de Heer Jezus doet. En hij wil zo graag haar hart bereiken. Want hij kent de diepe nood in haar hart en leven. En dan vraagt Jezus haar om gewoon te drinken. Maar hij gaat ook spreken over het geestelijke. Hij vraagt eerst niet alleen het lichamelijke, gewoon water drinken. Maar hij begint ook over het geestelijke leven. Als zij dan tegen hem heeft gezegd van hoe kunt u mij om drinken vragen? Dan zegt Jezus tegen haar, als je wist wat God wil geven. Ja, dat is stereo vanmorgen. Dat is geweldig. Ik word er geweldig door bemoedigd. Als je wist wat God wil geven. En wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Die Jezus begint over het levende water. En het is zo, om even ook door te vertalen naar ons hier en nu. Dat de Heere die... Het is zijn zoekende liefde. Hij kent ook de noden van ons hart. Hij kent ook onze geschiedenis. Hij kende de geschiedenis van deze vrouw. Hij kent ook onze geschiedenis. Hij weet waar jij vandaan komt. Hij weet waar u vandaan komt. Hij weet hoe het is geweest in uw ouderlijk huis. Hoe het is geweest met je ouders, met je broers en zussen. En wij zijn allemaal mensen met emoties. En niemand van ons is helemaal onbeschadigd uit de jeugd gekomen. Ik zou u ook dingen kunnen vertellen die mis zijn gegaan in mijn ouderlijk huis. En u zou mij dingen kunnen vertellen waarvan u zegt dat is moeilijk geweest in mijn verleden. En we hebben allemaal min of meer wel bepaalde dingen misschien tekort gehad. Of moeilijke dingen meegemaakt. Maar de Heer die zoekt ons op en hij kent de diepste nood van ons hart. Wij hebben misschien muren om ons hart gebouwd. Wij hebben misschien ons afgeschermd voor andere mensen. Wij hebben misschien een bepaalde veiligheid gecreëerd. Van nou ja, ik geef me niet meer bloot. Ik laat mijn innerlijk niet meer zien. Ik praat niet meer met anderen. Er zijn dingen die ik gewoon met niemand meer wil bepraten. Want ik heb niemand meer nodig. Niemand, niemand, niemand. Dat kan zo zijn. Maar de Heer Jezus die breekt die muren gewoon radicaal af. En dat doet hij. Hij komt je leven binnen. Er is veel meer dan alleen maar een keuze voor Jezus maken. Er is ook een initiatief dat van hem uitgaat. Het is zijn genade. Die is ten diepste is die helemaal niet te weerstaan. De genade van de Heer Jezus is niet te weerstaan. En weet je wat hij dan tegen je zegt? Dan zegt hij wijst op de Heere God en hij wijst op zichzelf. Als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt. Hij zegt tegen deze vrouw, weet je, als jij zou weten wat God jou wil geven, dan zou je je hart echt openen. En als je weet wie ik ben, dan zou je mij vragen. En als je mij vraagt, dan zal ik je levend water geven. En dan herhaalt hij dat later nog een keer. Ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Heer Jezus geeft juist diep van binnen. Daar waar onze emoties ook zitten. Daar waar wij soms ook zoveel pijn hebben of hebben gehad. Juist daar geeft hij nieuw leven. Want water betekent altijd nieuw leven. Water brengt leven voort en water houdt leven in stand. De Heer Jezus geeft ons heel diep van binnen wat wij nodig hebben. En wat ik ook zou willen noemen, dat is ook zo bemoedigend. Deze vrouw, ze begrijpt sommige dingen nog helemaal niet. Want ze reageert soms heel, weet je, ze zegt soms dingen die eigenlijk helemaal niet aansluiten op wat Jezus zegt. Het blijkt dat ze het lang nog niet allemaal snapt, zelfs niet wat Jezus zegt. En toch gebeurt er echt wat in haar leven. Ze leert hem wel echt kennen. En zo kan het ook zijn dat u of jij hier vanmorgen zit en je denkt misschien, ik snap sommige dingen nog niet. Ik begrijp nog niet bepaalde dingen van het geloof of van het evangelie. Misschien sommige mensen of mensen die hier staan te preken of andere mensen in de gemeente, denk je misschien, ja, die zijn al zo lang christen, die kennen de Bijbel zo goed en die snappen zoveel van de Bijbel, maar ik weet niet goed soms wat ik ervan moet denken. Maar uit dit verhaal leren we, je hoeft niet alles al te begrijpen om toch de liefde van Jezus te leren kennen. Want deze vrouw, nogmaals, ze zegt soms niet bepaald logische dingen op wat Jezus haar zegt. He, ze zegt dan, Heer, geef mij dat water, hoef ik niet meer naar deze put terug te komen. Dus snap je, ze snapt het nog niet helemaal. Maar er verandert wel echt wat in haar leven. Dat zien we hierna namelijk, zal ik ook nog beschrijven. En dat geldt ook voor jou, voor u. Het gaat niet om dat je alles begrijpt. Het gaat er niet om dat je de Bijbel uit je hoofd kent van begin tot eind. Het gaat niet daarom dat je theologisch alles al helemaal op een rijtje hebt, want daarin moeten wij altijd nog groeien. Je moet niet denken dat je eerst een halve theoloog hoeft te zijn. En het gaat ten diepste niet eens alleen maar om verstandelijke kennis. Ook dat is wel belangrijk. Maar waar het om gaat is dat je Christus zelf hebt leren kennen. Dat Hij je leven is binnengekomen. En op de een of andere manier gebeurt er wat vanuit de hemel, waardoor jij op een gegeven moment ook zegt, nu weet ik het. Nu weet ik dat Hij de Zoon van God is. Nu weet ik dat Hij de Messias, de Heiland van de wereld is. En nu weet ik het ook niet meer omdat anderen mij over hem hebben verteld. Hè, zoals de Samaritanen aan het einde van dit verhaal ook reageren. Die zeggen dan, hè, hij gaat naar Samaria toe, er komen velen tot geloof in hem. En dan zeggen ze, nu geloven wij niet meer om het getuigenis van deze vrouw. Maar nu geloven wij omdat we hem zelf hebben gehoord. En we weten vanuit ons eigen hart dat hij de redder, de Messias, de Heiland van deze wereld is. Daar gaat het om. Dat u, dat jij, en ik hoop dat ik vanmorgen ook de tieners mag aanspreken. Dat jij op een gegeven moment zegt, ik geloof. Niet meer alleen omdat mijn ouders gelovig zijn en omdat zij mij hebben verteld. Ik geloof niet meer alleen vanwege wat ik op de zondagsschool heb geleerd of wat ik in de kerk heb gehoord. Maar ik geloof omdat ik hem zelf heb gehoord. Omdat hij tot mijn hart heeft gesproken. Ik snap nog niet alles van de Bijbel, maar ik weet wel dat hij tot mijn hart heeft gesproken. Ik weet wel dat hij mij zijn liefde heeft laten zien. Hij heeft de muren van mijn hart afgebroken. Hij is bij mij binnengekomen. Hij is bij mij diep van binnen. Heeft hij mij levend water gegeven. Ik heb zijn liefde leren kennen. Oh, wat is dat heerlijk. Dat Gods liefde je hart binnenkomt. Omdat de Heer Jezus aan de deur heeft gestaan en geklopt. En je hebt open gedaan voor hem. En hij komt binnen. Juist van binnen. Diep van binnen. Daar gaat het over in dit verhaal. Deze vrouw had innerlijke noden. Hij komt daar binnen. En dan zeg je, ik geloof in hem. Want hij houdt van mij. En hij heeft mijn leven echt veranderd. Want dat het leven van deze vrouw radicaal verandert is duidelijk. Wat gebeurt er dan? De Heer Jezus die noemt ook wat er mis is in haar leven. Hij is natuurlijk ook een profeet, de Heer Jezus, en op een bovennatuurlijke wijze wist hij dat deze vrouw tot vijf keer toe getrouwd was geweest. En dat noemt hij ook, dus hij legt als het ware ook de vinger op de zere plek. Hij begint precies daarover te spreken waar ze nou precies van wilde dat niemand daar meer over spreken zou. Juist opdat ze niet over haar verleden en haar geschiedenis zou hoeven praten, komt ze op het middaguur daar bij die bron. Maar Jezus Hij noemt het notabene wel. Hij gaat er niet omheen. Hij vermijdt het niet. En zo doet hij dat ook in ons leven. Hij legt ook in ons leven wel degelijk de vinger op de zere plek. Hij wijst ons aan waar het mis is gegaan in ons leven. Hij wijst ons ook op onze zonde. Hij zegt ook tegen ons wat er fout is in ons leven. Want zonde maakt ons altijd ongelukkig. Daarom wil hij ons verlossen van onze zonde en daarom wijst hij ook op onze zonde. Hij is liefdevol, maar hij is niet zo zacht dat hij deze confrontatie vermijdt. In zijn liefde confronteert hij ons ook. Opdat we worden bevrijd. Maar hij doet het op zo'n wijze en Jezus was zo in staat om de waarheid in liefde te zeggen, dat deze vrouw zich daar niet door veroordeeld voelt, dat ze zich niet afgewezen voelt. Datgene waar ze juist zo bang voor was, die afwijzing, die ervaart ze bij hem helemaal niet, terwijl hij toch over haar zondige verleden begint. Maar hij wijst haar niet af en het wonderlijke is dat zij daarna, na deze ontmoeting met de Heer Jezus, dat ze teruggaat naar de stad. En notabene, deze verlegen vrouw, deze vrouw met zoveel schaamte, die zo moeilijk contact legde met anderen en die het liefst het contact met anderen vermeed, wat doet ze? Ze gaat terug. Ze gaat terug naar de stad. En ze begint te praten met andere mensen. Ze laat haar kruik staan. Vers 28. Ze gaat terug naar de stad. En ze zei tegen de mensen daar. Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Nou, hoort u wat ze daar zegt? Ze zegt, ten eerste treedt ze dus wel in contact met anderen. En dan zegt ze ook nog eens tegen anderen. Ik heb iemand ontmoet die alles van mij weet. En daarmee belijdt ze eigenlijk haar eigen falen en haar eigen geschiedenis. Terwijl ze voorheen, voor de ontmoeting met Jezus, het als het ware geheim wilde houden en er niet over wilde praten en te beschaamd was om iets over zichzelf te vertellen. Want het was allemaal zo pijnlijk. Nu heeft ze Jezus ontmoet. Ze gaat naar anderen toe en ze zegt notabene, ik heb iemand ontmoet die alles van mij weet. Daarmee zegt ze dus eigenlijk ook, er is van alles aan de hand in mijn leven. Er is van alles gebeurd in mijn leven. Maar op de een of andere manier heeft ze nu zoiets van, het doet er niet meer toe. Het telt eigenlijk niet meer. Ik kan er nu over praten. Dus de Heer Jezus heeft niet alleen haar gewezen op haar zonde, maar de Heer Jezus heeft haar ook duidelijk gemaakt dat hij haar zonde wilde wegnemen. En dat heeft hij ook gedaan. Ook al begrijpt ze het allemaal nog niet precies, er is wel zoiets veranderd dat ze nu weet, mijn hele zondige verleden, alles wat ik heb gedaan en alles wat fout is gegaan en al die zonde en al die pijn, op de een of andere manier door de ontmoeting met hem, ik kan erover praten. Christenen zijn minder beschaamd om over hun zondige verleden te praten, omdat ze weten dat het er niet meer toe doet. Dat het weg is gedaan. Dat het niet meer telt. God rekent ons de zonde niet meer toe. Hij heeft ze weggedaan. En dat is het heerlijke bevrijdende van het evangelie. Weet je wat er gebeurt als je Christus leert kennen? Dan gaan alle defensieve houdingen gaan weg. Als je echt de liefde van Jezus tot je door laat dringen, dan word je zo blij dat hij zoveel van je houdt, ondanks al je zonden, dat je ook gewoon je zonden kan belijden. Dat je je maskers af kan doen. Dat je niet meer beter hoeft voor te doen dan je bent. Het is zo heerlijk. Soms maak ik het mee. Ik heb het in mijn gesprekken ook met andere mannen. Als predikant zijnde. Er zijn heel wat momenten geweest. Dat andere mannen ook gewoon naar mij toe hun zonde hebben beleden. En vrouwen worstelen met dingen, maar mannen worstelen ook met dingen. En mannen die schermen zich ook zo vaak af. Omdat ze zich schamen voor hun onbeheerstheid, hun onbeheerstheid in de omgang met hun vrouw of kinderen, of hun onbeheerstheid op seksueel gebied, of hun onbeheerstheid in het maken van carrière, of het opgaan in geld, en ga zo maar door allerlei dingen. Maar wat is het heerlijk om zo onder de indruk te zijn van de liefde van Jezus, dat je het eerlijk kan zeggen. Dat je als man tegen een andere man zegt, ik heb dit gedaan. Dat je eerlijk wordt, dat je het kan belijden. Waarom? Omdat Jezus je erop wijst, maar omdat hij het ook wegneemt. En dat is in het licht komen. Ik heb wel eens tegen een jonge man gezegd, een jonge man die veel bij ons kwam. En die ook een heel dwaze weg was gegaan. Een jonge man die zich zo had overgegeven aan de wereld. En als een verloren zoon eigenlijk van God was weggedwaald. En langzaam maar zeker kwam die terug. En hij kwam bij ons. En op een gegeven moment zeg ik tegen hem, weet je wat jij aan het doen bent? Je bent in het licht aan het treden. Je komt nu in het licht. Waarom? Omdat je eerlijk bent over wat je fout hebt gedaan. Omdat je durft te belijden wat er mis is gegaan. Omdat je nu naar ons toe heel duidelijk gewoon je zonde zit te belijden. Je komt in het licht. En dat is bevrijdend. En dan krijg je contact met elkaar. Dan heb je echt contact met elkaar. Dan gaan de maskers af. En dan kan je eerlijk zijn over alles wat mis is gegaan in je leven. Dat is wat er gebeurde met deze vrouw en wat er vandaag de dag nog steeds gebeurt. Indien wij in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkaar, zegt 1 Johannes. Dat wil zeggen, dan heb je echt van hart tot hart contact. En het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden, staat er dan. Die twee gaan samen op. Gereinigd worden door de Heer en de muren van je hart laten afbreken door de Heer, waardoor je weer open kan worden naar andere mensen toe. Dat is het heerlijke van de genade van de Heer Jezus. Wij lijken misschien wel een beetje op deze vrouw. Wij zoeken allemaal naar geborgenheid. En als we bepaalde liefde tekort zijn gekomen, dan zoeken we naar opvulling. En deze vrouw fladderde van de ene relatie naar de andere. En dat kan vandaag de dag nog steeds zo zijn, maar je kunt ook fladderen naar allerlei andere dingen toe om de leegte van binnen op te vullen. Het kan ook gewoon zijn uitgaan, vermaak, entertainment, televisie, internet, werk, carrière, prestatiedrang, overpresteren om jezelf aanvaardbaar te maken. Vult u het maar in voor uzelf. Vul het maar in voor jezelf. Maar ook jij hebt een hart. En ook jouw hart is altijd op zoek. En zoekt het altijd in een bepaalde richting. Geen mensenhart is richtingloos. En ik hoop vanmorgen dat deze eenvoudige overdenking van dit Bijbelgedeelte, dat God door zijn geest tot je spreekt, en dat je vanmorgen de roepstem van de Heer ook verstaat. Hij zoekt ons op. Dwars door alle barrières heen gaat de Heere God. Hij weet ons wel degelijk te bereiken. En dat je vanmorgen zegt, Heer, hier ben ik. Heer, u weet alles van mij. Heer, u houdt van mij. Dank u dat u mij wijst op mijn zonde. Dank u dat u mijn zonde wegneemt. Dank u dat u van mij houdt. En dat u mij vervult, dat u mij een bron van levend water geeft, diep van binnen. Dat ik bij u tot rust mag komen, dat ik bij u geborgenheid en genegenheid mag vinden. En dat ik daaruit mag leven. Ja, dat is het leven van een christen. De nadruk ligt op wat God jou wil geven. Volgens mij heb ik dat ook in het seminar Geestelijke Vernieuwing gezegd. De avonden die we hier in deze zaal hebben gehad. Dat het gaat in het christen zijn, niet in de eerste plaats om wat jij allemaal moet doen voor hem. Of wat jij, niet in de eerste plaats wat jij hem allemaal kan geven, maar het begint andersom. Het begint met wat hij heeft gedaan voor jou en wat hij jou wil geven. Daar spreekt Jezus over. Als je wist wat God wil geven en je zou mij vragen als je wist wie ik ben, zegt Jezus. Dus je mag eerst ontvangen, ontvang van de Heer, ontvang dat levende water. Laat hem je leven, je hart binnenkomen. Dan ontvang je zoveel dat je voor hem wil gaan leven en dat je van hem wil gaan getuigen. En dat je net als deze vrouw gaat vertellen van wat de Heer je heeft gegeven. Die rijkdom. De Heer geeft dat wij allen die rijkdom mogen kennen. Zullen we een moment hebben van stilte voor het aangezicht van God?